Kijk, als je op een gegeven moment gewoon doet wat je opgedragen wordt en dat elke dag doet, dan verlies je natuurlijk totaal wat je zelf eigenlijk wil doen. Ik denk dat heel veel mensen ook ongelukkig zijn omdat ze niet creatief genoeg bezig zijn.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij hun passie als kompas? En hoe kom je vanuit een passie tot een business? Alles om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming.
Passie als kompas, ja, dat is je onderbuikgevoel en volg die. En wees niet bang om heel veel fouten te maken, want daar leer je van. En daar ontstaan wat mij betreft de mooiste dingen uit.
Vragen als wie ben ik en wat wil ik brachten hem terug naar zijn kindertijd. Een tijd waarin hij zonder na te denken kon creëren. Zijn werkruimte in Amsterdam is een weerspiegeling van zijn artistieke passie. Hier maakt en toont hij zijn eigen werk. Ook creëerde hij hier samen met zijn partner Atelier Manos. Een plek waar kunstenaars en liefhebbers verbinden. Zijn naam, Timothy van Oorschot. Ja, jij vroeg net aan mij, waar beginnen we mee? Ja, we zitten hier in een prachtige ruimte. In jouw atelier, Atelier Manos. Het zonnetje schijnt mooi naar binnen. En ik zie overal kunstwerken van jou, of van jullie, moet ik zeggen misschien. Je doet dit samen met je partner?
Ik doe dit samen met mijn partner, Jessica Barragan. Maar het is mijn atelier en het is eigenlijk ons gedeelde gallery.
Waar komt de naam vandaan?
Ja, Manos is Spaans voor handen. En ik ben iemand die eigenlijk altijd terugkomt gedurende mijn leven. Dat ik met mijn handen wil werken en daar iets mee wil doen. Maar dus hier laten we eigenlijk allemaal handwerk zien. Door verschillende makers en ik als kunstenaar. Dus Manos, Atelier Manos.
Mooi.
Dankjewel.
Ja, waar wil ik beginnen bij jou? Ik heb je verhaal gelezen. We hebben onlangs ook een interview met je gedaan, wat we gedeeld hebben op onze socials. Daarin kwam bijvoorbeeld terug de vraag, wie ben ik en wat wil ik? Ik denk best wel toepasselijk als je ook gaat nadenken over, ja, wat is mijn passie? Misschien kunnen we daar beginnen, dat je ons terugneemt naar dat moment.
Creatief word je natuurlijk eigenlijk niet zomaar. Iedereen is eigenlijk wel creatief. Iedereen wordt sowieso creatief geboren. En ik wist eigenlijk altijd wel dat ik een creatief was. Vroeger maakte ik altijd dingen. Ik schilderde met mijn vader. Mijn moeder is creatief. Toen ik 18 was, ben ik gaan schilderen in Florence. Dan heb ik fresco schilderen gedaan. Ik raakte elke keer mijn eigen ik een beetje uit zicht. En op een gegeven moment kwam er wel echt gewoon een kantelpunt. Mm-hmm. Ik dacht van ja, wie ben ik en wat wil ik doen?
Waarom merk je bijvoorbeeld dat je je eigen ik uit het zicht verliest?
Doordat je met dingen eigenlijk bezig bent waar je niet gelukkig van wordt. En ja, dat is of te zakelijk voor mij of te lang bij één ding blijven hangen. En ik wil eigenlijk gewoon iets maken met mijn handen, het loslaten en weer doorgaan naar het volgende.
En toen dat duidelijk werd, wat was de volgende stap?
Het is niet zwart-wit. Er zit natuurlijk een soort van heel grijs gebied tussen. Ja, ik ben 35, maar tussen al die jaren zit er natuurlijk elke keer zo'n moment tussen dat ik met mijn handen wilde werken. En op een gegeven moment realiseerde ik gewoon dat ik elke keer terugkwam bij dat feit. Okay. Toen op een gegeven moment kwam alles stil te liggen. Toen kon ik niet naar mijn gedeelde atelier waar ik destijds keramiek maakte. Ja, toen zat ik eigenlijk thuis en toen kwam het moment echt wel van, ja, wie ben ik en wat wil ik nou echt doen? En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met kleine dingen maken. En dat groeide eigenlijk uit tot waar we nu zijn.
Ik las ook dat op het punt waarin jij echt ging kijken, wat wil ik? Wanneer ben ik echt? Blijf ik echt dicht bij mezelf? Dat je daarvoor ook terug naar je kinderjaren ging. Van wat vond ik daar dan echt leuk? En dat vond ik interessant, omdat je dus ook vaak hoort over passie. Ja, dat mensen dat kwijtraken gaandeweg. En dat is natuurlijk persoonlijk. Maar als we naar jouw reis kijken, hoe komt dat dan? Dat zo'n passie verdwijnt? Of in jouw geval, wat zorgde er bij jou voor dat die passie op een gegeven moment naar de achtergrond verdwijnt?
Nou, ik denk dat het heeft en ook wel een beetje met schoolsysteem te maken. En creativiteit staat toch wel niet bovenaan, kunnen we wel zeggen. En ja, ik denk dat we toch ook wel in een maatschappij zitten waar presteren en sociale druk een grote rol speelt. En dat je daar eigenlijk als creatief of als toch wel een beetje dan altijd een buitenbeentje bent. En dat is eigenlijk een eerste stap waardoor je niet direct 100% daarvoor gaat. Toen ik 18 was, ben ik naar Florence gegaan, heb ik fresco schilderen gedaan. Alleen dat ging op een gegeven moment voor mij heel erg langzaam. En toen wilde ik toch weer iets wat snellers hebben. En toen ben ik eigenlijk...
Met welke reden was je naar Florence gegaan? Wilde je daar iets ontdekken of iets ontwikkelen misschien?
Ja, absoluut. Ik wist dat ik creatief was. En daar, ja, weet je, Italië heb je toch wel gewoon, als je het over kunst hebt, en de Renaissance en barok, ja, dan moet je toch wel echt in Florence zijn. Maar ook voor restauratiewerk. En ik, weet je, ik kom uit ook een achtergrond met interieur. En daar ben ik toch met restauratie bezig geweest van hout en gilding technieken. En alleen dat ging dus echt heel langzaam. En toen ben ik eigenlijk de reclamekant opgegaan. Alleen dat ging weer te snel.
En misschien te zakelijk?
En ook wel te zakelijk. Wel creatief, maar op zich heel interessant. En dat heeft me natuurlijk allemaal gevormd tot wie ik nu ben. Maar goed, dat was het ook niet voor mij.
En misschien hoort dat er ook wel bij, hè? Dingen doen om erachter te komen wat niet bij je past. Om uiteindelijk te vinden wat wel past.
Je moet heel veel dingen doen. Alleen blijft wel gewoon, dat is altijd toch wel gewoon, volgens je gevoel is, dan blijft het wel echt een ding.
Ja.
Probeer daar niet te veel van af te wijken. En probeer ook niet te veel in de stramien te passen. Dat is eigenlijk altijd een ding waar je toch achteraan loopt. Toen ik zei, ik die reclame, dat ging eigenlijk te snel. Toen heb ik me een keer aangemeld voor de Rietveld, werd ik afgewezen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, weet je, dan ga ik maar gewoon werken. En dan, dan zie ik het wel. En als ik nu naar mezelf kijk, ja, waarom alleen een Rietveld? En waarom niet nog 10 andere academies? Of waarom niet gewoon beginnen met wat je eigenlijk wil doen?
Ja. Wat heb je toen gedaan, toen je dus niet voor Rietveld koos, of eigenlijk niet kon?
Toen dacht ik eerst van, zoek maar uit, ik ga gewoon eerst reizen. En toen ben ik eigenlijk uiteindelijk terechtgekomen in Frankrijk. Daar heb ik toen even gewerkt. Heb ik ook mijn partner Jessica Barragan ontmoet.
Mm-hmm.
Toen weer kwam ik terug bij het punt dat ik dat het ook niet voor me was. En dat ik weer met mijn handen wilde werken. En toen ben ik naar Barcelona gegaan. En daar ben ik cursus gaan volgen als lassen en houtbewerker. Ik dacht, nou, dan ga ik daarna iets met meubels doen.
Ik vind het wel knap, tenminste zo hoor ik het nu als ik naar je verhaal luister, dat je wel echt je gevoel volgt.
Ja en nee.
Misschien nu 100%, maar dat toen nog 50-50 was.
Ik ben altijd wel in een creatieve hoek blijven hangen. Want ik wist wel echt zeker dat ik creatief was. Alleen nog niet precies hoe ik dat...
Hoe weet je dat? Als mensen zich afvragen, want ik hoorde je net zeggen, iedereen is creatief, daar ben ik van overtuigd. Ik ook overigens. Maar hoe weet je dat?
Ja, jij maakt podcast en jij kan mensen goed interviewen en goede vragen stellen. En dus dan ben je sowieso een creatief. Maar een zakenman is ook creatief en die vindt creatieve oplossingen om een bepaalde deal te sluiten.
Dus zo zie jij, zo kijk jij naar creativiteit.
Alleen... Ik denk wel, kijk, als je op een gegeven moment gewoon doet wat je opgedragen wordt en dat elke dag doet, dan verlies je natuurlijk totaal wat je zelf eigenlijk wil doen. Ik denk dat heel veel mensen ook ongelukkig zijn omdat ze niet creatief genoeg bezig zijn.
Ja, maar dit is wel interessant, omdat ik me voor kan stellen dat veel mensen denken, ja, creatief bezig zijn, dat is niet voor iedereen weggelegd. En dan is het voorbeeldje wat jij net noemt van de zakenman, ja, daar zit ook een bepaalde creativiteit in. Alleen dat komt op een hele andere manier naar buiten dan een kunstwerk van jou wat je hier aan de wand ziet hangen bijvoorbeeld.
Ja, maar ik heb ook grote zakenmannen gehad die hun werk hebben gekocht. En ik had een softwarejongen die had zijn bedrijf net verkocht. Een heel groot werk gekocht. En die kocht een werk bij mij en die zei ook tegen me van... weet je waarom ik jouw werk nou zo mooi vind? Mm-hmm. Omdat jij op zoek bent naar jezelf en wie je nou echt wil zijn. En ik ben iets ouder dan jij... Maar ik zit daar nu ook precies in en ik wil eigenlijk gewoon muziek maken en bij mijn kinderen zijn.
Ja.
Dus daarmee merkte ik wel dat ik met mijn werk een groot raakvlak had en dat uiteindelijk iedereen die zoektocht heeft.
Ja, en de vraag is hoe je er komt en op welk moment in je leven je er komt. Want laten we dan gelijk doorgaan naar die fase bij jou. Het moment dat jij de vraag aan jezelf stelt, wat wil ik eigenlijk? Wie ben ik? Kun je ons daar eens in meenemen? Ja, die vraag is natuurlijk best wel groot.
Ja, het is een hele brede vraag. Alleen voor mij, zoals ik net zei, kwam op een gegeven moment tot een punt dat alles eigenlijk stil kwam te liggen.
COVID-periode
bedoel je? Ja, ik praat liever niet te veel meer over COVID. Omdat,
snap ik.
Ja, het is een negatief aspect. Tegelijkertijd, voor mij was het dus mega positief. Ik kon wel even een soort van een switch maken met echt gewoon even nadenken en terug naar wat ik wilde doen. En dat kwam dus eigenlijk omdat ik daarvoor dus hobbymatig keramiek maakte. Dat deed ik eigenlijk door mijn partner. Die zei, je zit altijd te tekenen en te doen, dan ga dan een keertje mee. En toen heb ik dat keramiek gedaan. En dat atelier dat ging toen destijds dicht. En toen ging ik thuis gewoon met mijn handen, met allerhande materialen zoals papier, mache en gips, dingen thuis maken. En toen kwam eigenlijk dat hele idee naar boven van wie ben ik en wat wil ik doen? En dat is dus dingen met mijn handen maken. Ja, en dat voel je gewoon dat je. En dat ontwikkelde zich eigenlijk ook helemaal op natuurlijke wijze. En dat ging van een klein maskertje naar een eitje. En dat door te doen ontstonden al die concepten. Dat is een ovale vorm van een ei is weer een soort van de geboorte. En toen kwam dat hele idee aan het rollen van wie ben ik. En daar had ik allemaal ideeën in tijdens het maken. Dat werd heel erg gewaardeerd door andere mensen. En mensen wilden dat gewoon. Ja, die vonden dat mooi en die wilden dat.
Ben je dat van begin af aan ook gelijk gaan delen?
Dat ging eigenlijk wel vrij snel.
Het lijkt erop dat het bij jou best wel snel en vanzelf ging.
Ja, we komen beide uit een designachtergrond. Dat hielp natuurlijk wel heel erg mee. Ja, weet je, bevriende designers die zagen het werk en die vonden het heel erg mooi. In de rauwheid die het had en de naïviteit. Maar ook Instagram daarvoor is natuurlijk wel echt een waanzinnige tool. En weet je, mijn partner stapt gewoon bij een gallery naar binnen en laat werk zien. En ik had vrij snel een solo expositie in Madrid. En dan gaat het eigenlijk wel heel snel. Dus voor mij, in heel onzeker mijn werk naar buiten brengen, was dat ongelooflijk. Dat eigenlijk door te doen wat je wil doen en je laat zien wat je wil, dat je daarmee ook kan doen wat je echt wil doen.
Ja. Dus jullie vullen elkaar goed aan als ik het zo hoor?
Ja, absoluut.
Is zij iets... is stoerder het juiste woord? Omdat ze jouw werk gewoon aantoont?
Zij is zakelijk.
Zij is zakelijk.
Ja. En ik ben dat niet. Ik weet niet of je... Heb je eens gehoord van de Disney-theorie?
Ja.
Heb ik ooit van een coach, heeft die me geleerd. Je hebt de dromer, je hebt de criticus en je hebt de realist. En wij vervullen die rollen samen eigenlijk heel goed. Ik ben natuurlijk voornamelijk de dromer. En zij is daarin wat meer realistisch dan ik.
Het is meer dat het creëren vanuit het niets bij jou begint.
Ja.
En het vervolgstuk bij jouw partner ligt.
Ja, ik heb wel dus een idee voor zo'n locatie als we hier dus zitten. En dus een plek wat je eigenlijk niet hebt in Amsterdam. Dat idee speelde wel langer in mijn hoofd. Dat je ook design en kunst samenbrengt. Op een wijze die je eigenlijk nog niet vindt hier in Nederland.
Ja, want dat valt meteen op. Wij zitten nu midden in deze grote ruimte. Als je alles wat er hangt wegdenkt, een lege fabriekshal is. Met een hele grote mooie raampartij aan het water. Maar dan loop je binnen in een lege ruimte. En jij ziet meteen van dit kan het worden.
Absoluut.
Wat zag je toen je hier binnenliep?
In steden zoals Milaan, daar heb je bepaalde beurzen. En ook vooral buiten de stad. Met groot en industrieel en high-end design. En ik dacht gelijk, dit is een locatie waar je absoluut zoiets neer kan zetten. Maar ook waar je, ik was eerst bezig met mijn werk van wie ben ik? En op een gegeven moment ging dat dus naar wie zijn wij? En dat alles samenhangt. Dat je dingen samen met anderen, dat je eigenlijk samen sta je sterk. Zoals ik met mijn partner. Maar dat wilden we dus ook eigenlijk met andere creatieven en andere makers doen. En ik dacht, dit is de plek om dat te doen.
En visueel, je moet het kunnen verbeelden. Had jij al in je hoofd zitten van oké, dit is wat ik hiermee kan?
Ja, dat is wel dat is wat ze vaak zeggen, als je een huis gaat kopen, dan is er ook wel eens gewoon een klik die je voelt of een gevoel. En dat is echt zo. Op het moment dat je binnenstapt en we hebben vandaag nog heel veel mazzel met het licht, maar zelfs op grijze dagen en de muziek staat aan en de kaarsen staan aan en je hebt de doeken en de kunst en het is een samenspel van elementen die die een mooie harmonie volgen.
Ja, want dat en een geur. Is dat ook wat je, zeker bewust, want je kiest daarvoor natuurlijk. Maar je speelt eigenlijk op alle zintuigen in op het moment dat hier iemand binnenkomt. Daar zit een gedachte achter, denk ik.
Absoluut. Maar je probeert met alles wel ook Ik wil mijn werk niet alleen visueel aantrekkelijk eruit laten zien, maar ik wil ook dat mijn werk ook wel een verhaal vertelt. En dat geldt voor de ruimte zelf ook.
Ik kreeg net een rondleiding van jou. Toen vertelde je, nou ja, op het moment dat ik daaraan begon, zat ik vooral met de vraag, wie ben ik? Toen ben je met je eigen creativiteit eigenlijk gaan kijken naar wat komt daaruit. Hoe zou je je kunst omschrijven?
Nu zou ik het echt als naïef brute willen omschrijven. Omdat mijn boodschap eigenlijk heel naïef is, maar wel heel erg van nu. Die we vaak eigenlijk vergeten. Terwijl het zo'n basiselement is tussen onze mensen. Ik denk dat het goed is om echt beginnen van waar ik eerst zelf ben begonnen. En dat was dus eigenlijk echt met, ik vroeg me dus af wie ik was. En dus ik vertelde net al over het ei en de geboorte. Maar er kwamen dus tijdens dat werken, en dus gewoon door te doen en dus die fouten te maken, kwamen dus al die ideeën naar boven. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook een werk, die is genaamd Card for Life. En dat is dan weer een verwijzing naar Scarred for Life. Dus door de dingen die je meemaakt gedurende je leven, laat een litteken achter op op je ziel en vormen wie je bent. Daarnaast heb ik ook werken, die One Print Many Faces. En dat gaat dan, is dan eigenlijk weer een hoofdje met een vingerafdruk gemaakt. Want een vingerafdruk is wederom ook een ovale vorm. Een vingerafdruk staat bijvoorbeeld in je paspoort, maar is een heel abstract iets om te zeggen wie je bent. Terwijl elke dag ontwikkel je jezelf als persoon. Dus dat werk was elke keer dezelfde vingerafdruk, maar elke keer met een ander gezichtje erin. Alleen gedurende dat maken ging ik eigenlijk heel erg terug naar dus mijn kind zijnde. Dat is de inspiratie die ik heb vanuit Cobra-kunst, maar ook vanuit outsider art. Kunst maken vanuit gewoon vanuit jezelf, een behoefte zonder enkele regel. En toen ging ik ook op een gegeven moment aan de slag met aarde uit Ibiza. Omdat ik daar vroeger veel kwam als kind zijnde. En dus veel jeugdherinneringen heb liggen. En toen kwamen dus ook de ideeën van, we komen allemaal van deze aarde. En het draait niet om mij alleen als persoon, maar juist als ons, als collectief. En toen was vanuit alleen een gezicht, kwamen de handen erbij. En ging ik ook totems maken, die je kan zien in de entree. En die ondersteunen elkaar en daarmee duw je als het ware elkaar omhoog. En hou je elkaar in balans en je geeft iets positiefs door naar de volgende. In plaats van elkaar naar beneden te duwen. En zo kwamen elke keer nu ideeën eigenlijk naar boven van hoe kunnen we elkaar meer helpen. En wat zijn de echte basisboodschappen die ik wil stoppen in mijn werk.
Mooie boodschappen. Ja, we hebben het over dat deel passie gehad. Hoe je dat ontdekt voor jou persoonlijk. Wat je daar vervolgens mee hebt gedaan. Ik heb al een paar keer laten vallen van toen werd het te zakelijk voor me. Toen wilde ik weer met mijn handen werken. Daar denk ik een hele mooie partner in gevonden die jou daarin ondersteunt. Maar als je dan het stuk pakt van ik heb gevonden wat ik leuk vind. Ik creëer dingen die ik mooi vind en die andere mensen ook mooi vinden. Hoe ga je dat omslagpunt maken naar een bedrijf of naar een merk zoals Atelier Manos nu is?
Ja, dat is een goede vraag. Het is op een gegeven moment, je maakt dingen en je hebt een idee dat je het eigenlijk groter wil maken. En op het moment eigenlijk dat je het met andere mensen wilde doen, daarmee creëer je eigenlijk gelijk een soort van platform. En geef je andere mensen ook de ruimte om zichzelf te laten zien. En in dit geval is het vooral makers uit Spanje, Mexico, Uruguay, die hier nog eigenlijk geen plek hebben. En eigenlijk door gewoon grote dromen wordt het uiteindelijk ook een ding. Maar we willen het niet direct een bedrijf noemen of een merk. Het is meer gewoon omdat we, het is eigenlijk geboren uit passie.
Hoe zou je die passie omschrijven?
Door te maken en ideeën tot uiting te brengen met een boodschap. Ja, dat is toch wel mijn grootste passie.
En je biedt ruimte aan anderen. Dus wat je zelf al zegt, een platform eigenlijk voor anderen bieden en daardoor te verbinden. En als we het echt betrekken op jouw eigen werk. Ik hoorde Instagram net vallen. Nou ja, dat is natuurlijk een platform waar je jezelf redelijk eenvoudig kan presenteren. Maar dan nog moet het goed zijn, moeten mensen het leuk vinden en moet het een bepaalde kwaliteit hebben om ook houdbaarheid te hebben, om het zo maar even te zeggen. Ja, hoe is dat gegaan? Dus even echt jouw eigen werk. Hoe heb je dat podium kunnen geven?
Zoals ik al eerder benoemde, had ik veel bevriende designers. Die stelt het vervolgens voor. En als je een gallery hebt, ja, dan gaat het op een gegeven moment wel redelijk gewoon vanzelf. Het gaat eigenlijk allemaal heel organisch.
En een gallery is dus een gallery in Madrid, in jouw geval, die zegt, nou ja, ik vind jouw werk mooi, ik ga het in x aantal weken of maanden presenteren.
Ja, die doen af en toe dan een beurs. Dus morgen ga ik naar Barcelona, dus dan sta ik daar weer op een kunstbeurs en zij vertegenwoordigen me dan. En zo heb ik ook nog wat andere mensen over de wereld zitten die mijn werk vertegenwoordigen. Alleen in Nederland kiezen we er eigenlijk bewust niet voor. We hebben wel een paar klanten waar we het dan wel mee doen.
Dus je focus ligt niet op de Nederlandse markt?
Nou ja, dat is lastig om te zeggen. Kijk, ik heb mijn gallery wel in Amsterdam. Alleen, ik hoop ook meer te kunnen reizen met mijn werk. Dat je op een gegeven moment met andere landen, andere makers, andere culturen, nieuw werk kan gaan maken. En dat zou eigenlijk nog veel verder uitrollen. Dat toch wel mijn grootste passie kan zijn. Dat durf ik ook wel te zeggen. Door het samen te doen, niet alleen, kan je grote dingen doen.
Mooi verwoord. Ja, wat me ook inspireert van jou als persoon, en zo omschrijf je dat zelf ook, in het maken van fouten ontstaan eigenlijk de mooie dingen. Dus je hebt het fouten maken echt omarmd. En ik denk dat er nog te vaak heel kritisch wordt gekeken naar fouten maken. Hoe heb je dat kunnen doen?
Nou, eerst durfde ik dus ook geen fouten te maken. En legde ik de druk veel te hoog voor mezelf. Wat onzekerheid met ze meebrengt. En dan ga je jezelf dus eigenlijk klein maken. Terwijl als je gewoon, in dit geval eigenlijk bijna een beetje naïef, werk gaat maken en door te doen en dus eigenlijk heel veel fouten te maken, ontstaan de mooiste dingen.
Wat zijn dan die fouten maken voor jou? Is dat heel praktisch of?
Dat zit echt. Kijk, zoals ik zei, het mijn eerste werken die ik maakte was eigenlijk meer als het gezicht en dat maakte ik dan met inkt. En met inkt, inkt is dus eigenlijk als je een lijn zet, is genadeloos, dus je kan niet terug. Door dus heel vaak die lijn te zetten en dat gezicht te maken, of dan ontstaan er vormen of die je eigenlijk niet had bedacht. Maar daar gebeurt het toeval en daarin ligt de schoonheid eigenlijk verborgen. Weet je, bijvoorbeeld, ik heb hier een ander werk staan en dat heet eigenlijk The Brothers. En dat is dat is een werk dat gaat eigenlijk over familie en opgroeien. En zo ging dat ook in mijn, dat is eigenlijk een heel gekleurd werk. En dat werk stond eerst naast mijn zwarte werk. Alleen in dat werk, die heb ik denk ik wel 10 keer overgemaakt. En dan gooide ik er een emmer water overheen. En daar op een gegeven moment had ik een blad bij geschilderd. En dat was met krijt. En op het moment dat ik die emmer water overheen gooide, verdween dat blad, maar niet helemaal. Dus er bleef iets achter. En dat deed mij dan weer denken aan, het is een beetje als, zoals het opgroeien, dat je behoudt een herinnering. Hij vervaagt, hij is er nog wel. Ja, dat vond ik dan eigenlijk heel erg mooi bij het werk passen. Maar dat zo zit dat ook in het leven eigenlijk een beetje.
Ja, dat is een mooie metafoor. Als een fouten maak je ook in het leven, maar daar leer je wel dingen van.
Zoals jij dat zegt, ja. Misschien wel, ja.
En doe je dat nu nog steeds? Want je zegt ook, de kunst zit hem in gewoon doen. Een beetje naïef en gewoon dingen op papier zetten. Maar je vertelde net ook over een kunstwerk die je misschien wel 10 keer opnieuw hebt proberen te maken.
Absoluut. Soms staat een werk wel een jaar ergens in de hoek en dan denk ik dat hij niet af is. En misschien zet ik er dan 1 streep bij en dan is hij in 1 keer wel af. Ik vind het altijd heel lastig om te zeggen wanneer een werk af is of niet. Klant die er binnenkomen, dan hangt er nog ergens een doek aan de muur. Dan vinden ze hem helemaal waanzinnig.
Ja. Hoe zie jij kunst?
Als een stempel van het verleden, maar ook voor de boodschap van de toekomst.
En hoe zie jij de toekomst voor Atelier Manos en voor jezelf?
De toekomst is voor mij, wat er ook gebeurt, positief. Zolang we ons gevoel maar blijven volgen. En echt ook wel proberen te doen wat we leuk vinden om te doen.
Want waarom is dat zo belangrijk, denk je?
Omdat het leven veel te kort is. Om dingen te doen die je niet leuk vindt. Het hoort erbij om dingen te doen die je niet leuk vindt. Maar het zou zonde zijn om alleen maar dingen te doen die je niet leuk vindt.
Hoe is jouw balans tussen creëren en kunstenaar zijn en het ondernemen? Dus ondernemer zijn.
Ja, kijk, ben ik een ondernemer? Ik droom misschien groot en durf risico's te nemen. Dat is een element van een ondernemer. Maar ik zie mezelf toch vooral als creatief. En in dit geval gewoon als doener en het gewoon doen. En daarin de balans te vinden is heel lastig. En daarvoor heb ik gelukkig mijn partner dus. Want ja, in dit moment moet je aan je Instagram zitten. En moet je aan je website zitten. En veel doen we echt gewoon zelf. En zij, omdat zij ook een goede achtergrond heeft in het design, helpt ze me met pers bijvoorbeeld heel goed. En ik probeer toch wel gewoon echt zoveel mogelijk te creëren. En het heeft vooral ook te maken met plannen. Daar ben ik dus heel slecht in.
En hoe zie je dat terug? Wat houdt plannen in jullie werk?
Dat je eigenlijk zegt van oké, ik focus me één dag gewoon echt op je mailing en de klanten en afspraken. Want ik vind het ook wel heel leuk om klanten zelf te ontvangen. Alleen, je begrijpt ook, als ik elke dag klanten zou ontvangen, ja, dan maak ik niks meer.
Ja.
En daar word ik ook niet gelukkig van, want ik moet dingen maken, want daar word ik gewoon gelukkig van. Dus het is voor mij wel echt zeggen van één dag pak ik voor dat en de rest probeer ik gewoon echt gewoon wel zoveel mogelijk te creëren.
Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe ziet zo'n dag eruit als jij zegt oké, vandaag die blok ik om te gaan creëren.
Ja, dat kan ik dan wel tegen mezelf zeggen.
Ja.
Alleen dan doe ik misschien de eerste 6 uur helemaal niks. En dan doe ik toch maar wel weer wat anders. Of je gaat op de Bonnefoy naar een Rijksmuseum of Stedelijk Museum. Alleen het is heel lastig om natuurlijk te zeggen van vandaag ga ik echt gewoon schilderen.
Waar hangt het vanaf? Is dat dan inspiratie? Je noemt net een paar museums op.
Ja, motivatie, gevoel. Je creëert ook in de emotie. En het is heel lastig om voor mij geforceerd te gaan werken. Alhoewel ik wel van mening ben dat je dat als je niet in je atelier bent, dan gebeurt het ook niet. Als het komt, dan mag je hopen dat je wel op de juiste plek zit om het te kunnen uiten.
En het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld in de stad loopt en denkt, shit, nu komt het. Is het dan zo snel mogelijk naar het atelier, want het moet eruit?
Ik heb vaak wel gewoon mijn schetsboek bij me. Ik heb hem op mijn nachtkastje liggen. En dat als je een idee hebt, dan schrijf ik hem op, maak ik een schets van. En dan vanuit daar, dan heb ik wel weer een soort van een element om op voor te borduren.
Ah. En dat kan dus echt op willekeurige momenten komen?
Dat kan op elk willekeurig moment komen.
En hoe zorg je ervoor dat je geïnspireerd blijft?
Door ook veel te doen, maar ook echt gewoon met andere mensen veel te praten. Andere creatievelingen ga ik altijd heel lekker op. Dus echt veel sparren. Of door naar musea te gaan. Door te lezen. Door muziek te luisteren. Teksten van muziek vind ik altijd echt een mega inspiratiebron. Maar ook simpelweg met mijn hond door het bos te wandelen.
En gewoon even niks te doen.
En vooral, wat je zegt, heel veel niks doen. En ook jezelf de tijd gunnen om je te kunnen vervelen.
Ja, dat is wel een kunst, hè? Kunnen vervelen.
Ja, dat doen we niet meer. We zijn altijd bezig. Er is altijd een overkill aan informatie die overal te vinden is. Ik denk dat dat wel een moment is die mensen zouden kunnen inplannen meer.
Ja, ja, en daar voor jou dan ook, maar ik denk voor meerdere mensen geldt dat. Daar zitten dus wel dingen, als in het lijkt even niks doen, tussen aanhalingstekens. Maar in jouw geval gebeuren daar dus ook mooie dingen. Ontstaat daar inspiratie?
Absoluut.
Hey, in het begin van het gesprek gaf je een paar keer aan dat de periode voor Atelier Manos, dat het voor jou ook voelde als oké, het wordt weer te zakelijk. Ik wil meer met mijn handen doen. Ik wil dichter bij mijn passie komen, als ik het zo mag verwoorden. Heb je dat nu nog steeds wel eens? Of ben je voor je gevoel echt 100% je passie aan het leven?
Nou, ik kan nu wel echt zeggen dat ik wel echt doe wat ik wil doen. En dat ik echt veel meer met twee benen op de grond sta. En dat zie je ook echt weer terug in mijn werk. Mijn richting is nu wel veel duidelijker dan eerst.
Bedoel je dat ook met twee benen op de grond staan?
Ja. Dat ik nu dicht bij mezelf sta. Weet wat ik wil en wie ik ben. Ja, nu maak ik grote doeken, maar ik heb veel ideeën dat ik nog veel meer zou kunnen doen en nog veel meer zou kunnen delen. En nog veel meer mensen erbij zou kunnen betrekken.
Is dat wat je wil gaan doen met Atelier Manos ook? Dus meer de community kant, platform kant op?
Ja, dat zou mij waanzinnig lijken, maar het zou ook kunnen zijn in de zin van met een collectief of met een lokale gemeenschap een kunstproject starten. En ja, daar iedereen bij betrekken en zo samen één groot kunstwerk maken.
Genoeg plannen.
Genoeg plannen.
Ik zou het wel leuk vinden om eens een item uit te lichten, want ik zie heel veel mooie dingen. Zit er een favoriet van jou tussen?
Voor mij is er nooit een favoriet, want ik vind het heel lastig om mijn eigen werken te beoordelen. Maar ik vind wel de werken waar die zich ontvouwen met een sterke boodschap erachter. Ja, daar heb ik dan meer affiniteit mee.
Zijn het de Bezos chairs?
Bezos chairs, ja.
Zou je die eens kort kunnen omschrijven?
Ja, de Bezos chairs die zijn eigenlijk massief eikenhout. Ja, bijna als een sculptuur heb ik die gevormd. En die zijn eigenlijk heel brutalistisch. En het zijn eigenlijk twee stoelen die naast elkaar staan. En die elkaar als het ware een kus geven. En ja, daarin zie je eigenlijk dus die naïviteit van zo'n object. Je moet het ook niet zien als een stoel, maar echt als een sculptuur. En daarin zie je dat ze elkaar lief hebben. Dat nodigt de bezoeker dus uit als hij komt te zitten naast iemand. Dat wederom dus het niet uitmaakt naast wie je zit. Dat je met elkaar juist moet verzoenen in plaats van elkaar te beoordelen of in je eigen denkwijze te blijven zitten.
En waarom noem je dat ook een stukje naïviteit? Vind je dat dat naïef is van jou om te denken dat we op dit moment zo in de wereld staan?
Een beetje wel. Het is natuurlijk die kinderlijke boodschap. Maar ik denk juist ook wel dat daar heel veel kracht in schuilt.
Zouden we meer moeten doen?
Zeker. Kinderen kijken toch zonder te veel oordeel naar de buitenwereld.
Ja, daar kunnen wij als volwassenen nog veel van leren. We maken deze podcast om te inspireren, kennis over te dragen van mensen zoals jij. Je bent 35, dat is ook super jong. Maar volgens mij heb je al best wel wat meegemaakt. Als je daar nu op terugkijkt, die periode voor Atelier Manos. Ik omschrijf Atelier Manos even als de plek waar je nu bent en waar je ook naartoe wilde. Hoe kijk je daar dan op terug? En wat zou je bijvoorbeeld tegen je jongeren zelf willen zeggen?
Nou, ik ben heel, heel dankbaar voor die periode, omdat het me ook heeft gevormd tot wie ik nu ben en kan doen wat ik nu kan doen. Alleen het is wel essentieel dat je gewoon dicht bij jezelf blijft staan en je onderbuikgevoel volgt. Want wat jullie zeggen, passie als kompas, ja, dat is je onderbuikgevoel en volg die. En wees niet bang om heel veel fouten te maken, want daar leer je van. En daar ontstaan wat mij betreft de mooiste dingen uit.
Ja, je zei net dicht bij jezelf blijven. Ik vraag me dat zelf ook wel eens af. Maar hoe bepaal je of hoe beoordeel je of je dicht bij jezelf bent?
Dat is een lastige vraag, want je wordt natuurlijk wederom weer beïnvloed. En wat ik zei, weet je, welke rol onzekerheid en dat soort gevoelens een invloed kunnen hebben op wat je doet. Alleen, ik denk wel als je bepaalde dingen aanvoelt en daar naar luistert, weet je snel genoeg of het niet goed is of wel goed is.
Dat onderbuikgevoel waar we het net over hadden.
Dat is een absolute onderbuikgevoel.
Ik heb best wel wat geleerd vandaag in gesprek met jou. Dus ik wil je bedanken.
Dat vind ik een hele eer om dat te horen.
Met dank aan onze partners van dit seizoen. De Hoxton Lloyd, Santani Organics en Airforce.